Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verheugd. Mijn tong en mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Het vijfde vers van de 16e psalm. Tot het 28e vers. Geen Israëlitische mannen hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder de lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Tot zover onze schriftlezing.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vragen wij de Heere om zijn zegen over ons samen zijn. Vriendelijk dank, Heere, dat wij nog samen mochten komen rond uw eeuwig blijvend woord. En dat u ons alle behoed en bewaard hebt, zodat we niet door rampen, ziekte en ongelukken getroffen zijn, maar dat we nog van u mogen ontvangen de gezondheid om in en uit te mogen gaan. Het zijn alles uw goedertierenheden die over ons en de onze zijn uitgestrekt. En dat terwijl zoveel mens ook op deze dag in rouw en droefenis gedompeld zijn. of die in pijn en smart en nederliggen en die alweer uitzien naar de morgen. U hebt ons nog overladen met uw zegeningen. En Heere, wij bidden u, geef dat wij er acht op mogen slaan. En dat uw goedertierenheid en uw barmhartigheid ons aan u mogen verbinden. En ons tot bekering leiden. Om u te erkennen als de gever van alle goed. Want het heeft u ook alles gekost, Heer Jezus Christus, dat wij nog zouden bedeeld worden uit uw genade, met genade voor genade. Heren, nu mogen wij samen zijn rond uw woord. En wij bidden u, ga ons met uw heilig voor, opdat wij de baat en de troost van uw woord mogen ontvangen. Dat wij mogen spreken naar uw woord en dat wij mogen horen naar uw woord. En wil het zo maken, trouwe heren, dat wij allen door uw heilig evangelie verblijd mogen worden. Wil zo door uw heilige geest in onze harten wonen en werken. En wilt u alles wat van ons zondig en verkeerd is vergeven. Reken het ons niet toe, Heere. Maar wil ons aanzien in uw lieve Zoon. En wilt u ons bedelen met iets van die liefde die in hem volmaakt en volkomen is, uit genade. Amen. Zingen wij het laatste vers van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6. Voorgelezen uit Handelingen 2, de versen 22 tot en met 28. En ik heb u toen voorgelezen het 24e vers, Handelingen 2, vers 24. Dat lees ik nog eens voor. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Het uitgangspunt was, zoals u weet uit Jesaja 53, daarom zal ik hem een deel geven van velen. En verleden week, en daar wilde ik nu mee vervolgen, was het thema, hij leeft. Ik heb toen het eerste gedeelte van vers 24 voorgelezen. En we zijn ook tot en met dat 24ste vers gekomen. En we hebben gehoord het blije, het teken van de triumf dat in die woorden ligt uitgedrukt. En wat dat eigenlijk in die omgeving van die mensen voor wie hij dood is en weg in het graf. Gestolen of wat dan ook. Die wel allerlei geruchten hebben gehoord. Maar die toch eigenlijk in zich omdragen die eigenschap. Dat we de leugen eerder geloven dan de waarheid. De meest onwaarschijnlijke dingen neemt de mens aan. Maar als het gaat over de waarheid. Dan stopt hij dat weg. Dat komt door de zonde. Dat komt door zijn gevallen natuur. We hebben gehoord uit die eerste versen tot en met vers 24 dus. Dat hoe Petrus gesproken heeft. En hoe hij heeft aangetoond. Dat hoe ernstig het vergrijp ook is. Dat zij deze Heer Jezus Christus. Door hun verlengde handen. Door de Romeinen. Door de onrechtvaardigen aan het kruis. Hebben gehecht en gedood. Maar. Ondanks dat alles heeft God zijn raad volvoerd. Zijn tevoren bepaalde raad. En daarom wat zij ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. En hij mag vrijuit nu zeggen, hij leeft. God heeft hem, de verachte Jezus van Nazareth, opgewekt uit de doden. En hem de smarten van de dood, de baren zweeën, heeft hij hem ontbonden. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Dat betekent, de dood kon hem niet vasthouden, blijvend. En dat stukje hoop ik vanavond met u te overdenken. Komt ook verder nog aan de orde in dit hoofdstuk. En daarom gaan we niet overal even ver op in. Maar dat feit dat hij van de dood niet gehouden kon worden. En dat er van gesproken was. Van zijn leven. Eeuwig leven. Dat gaat de apostel nu op grond van de schrift. Dat was het Oude Testament. Dat was toen, zou je zeggen, de Bijbel. Het Nieuwe Testament was er nog niet in de beschreven vorm, wel in de verkondiging. Hier is het al Nieuwe Testament. Maar Petrus gaat dus uit het Oude Testament aantonen dat wat hij zegt Bijbels is. En ik heb verleden week al opgemerkt, wat is het toch ontzettend belangrijk, wat is het ook een grote zegen als wij in het leven, in de kerk, in de prediking, maar ook in de gesprekken, wanneer het over deze dingen gaat, dat er een beroep mag zijn op het woord van God. Wat is er ontzettend veel in ons spreken, dat is wel ergens wel begrijpelijk ook, wij zijn mensen uit de aarde aards. Maar als het gaat over de geestelijke dingen, komt dat uit de aarde aards zijn zo vaak zo sterk naar voren. Want dan is het nog niet zo dik gezaaid. Dat iemand, wanneer hij iets vertelt, dat hij zegt, ja, want er staat zo geschreven, daar en daar, zo en zo. Ja, het kan zelfs zo ver komen in de kerk. Ik heb dat ook wel meegemaakt. Dat men gewoon zegt, uit onkunde vaak. Ja, dat is maar het woord. Of dat ze zeggen willen, dat weet ik ook wel. En dan zegt men, ja, maar hier Nou hoop ik dat er een goede bedoeling achter zit. In die zin dat je zegt, ja, dat woord dat zal erkend, dat geloof dat zal beleefd worden, de waarheid zal omhelst worden. Maar toch, nee. Mij is opgevallen dat in zulke kringen de persoonlijke ervaring de boventoon voert boven het woord. En dat men bij het vertellen van een of andere zaak of stuk, hoe dat je het noemen wil, maar zelden de schriftuurlijke fundering erbij geeft. Dat doet men gewoon niet. Je moet dat gewoon accepteren. Want ik heb dat beleefd of hoe dan ook. En als je daar dan later over zit te denken en je krijgt zoiets weer voor je, zeg je, ja, hoe moet je dat nou, waar kun je dat nou plukken? In het woord. Dan voel je ook vaak dat je er alleen maar uit kunt komen door bepaalde geschiedenissen, bepaalde dingen uit het woord van God op een zodanige manier te vergeestelijken, dat het ergens klopt. En dan kom je vaak bij oud-testamentische geschiedenissen terecht, van richters en van koningen, of van andere gebeurtenissen, die men dan zodanig vergeestelijkt, dat daar dan mee verdedigd is, dat jouw rechtvaardigmaking, of je wedergeboorte, of wat dan ook, in terug te vinden is. Maar voel je niet aan dat dat ontzettend zwak is? Ten eerste is een zodanige verklaring van het woord meestal niet zo sterk. Maar het is ook zo zwak, omdat het niet ronduit in het woord van God terug te vinden is. Ik denk wel eens, hoe zou dat toch komen? Zou dat komen omdat wij eigenlijk de rijkdom van het woord zo weinig beoefenen? Zodat het woord ons vaak voorkomt als, ja, is dat nou wel genoeg? Is dat nou wel, ja. En ik weet wel, het is naar mensenmaatstaven misschien een arm woord te noemen. En voor ons verdorven verstand is dat ook inderdaad zo, want je kan de Bijbel niet lezen, nog minder er blij om zijn. Maar ik bedoel nu zoals het werkelijk is naar Gods openbaring. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Heere, geef ons toch licht in uw waarheid, in uw woord. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. Ja, en dan hoop ik maar dat wij ons daar niet van afmaken in die zin, ja, maar dat is voorwerpelijk of dat is dit. Want dat is juist de kracht van het woord. Kracht van het woord. Dat woord van God zo objectief, zo voorwerpelijk is, zo goddelijk, dat het de mens in zijn onderwerpelijkheid wegdrukt, hem overmeestert, hem in bezit neemt. Dat is dat gans andere van het woord. Nou, Petrus, die wordt door de Heilige Geest geïnspireerd. Nou, dat mag je wel zeggen. Dan zal het ook wel goed zijn. Maar wij merken dat het een typische gang is, typerend voor de werking van de Heilige Geest, dat die Heilige Geest ons daarin voorgaat, om op grond van het woord dat geschreven is te verkondigen. En dat mag voor ons zijn een aansporing om, al worden wij dan niet in die zin geïnspireerd, maar dat we toch door de leiding van de Heilige Geest, hoe langer, hoe meer, in dat woord van de Heere bevestigd mogen worden. Nu laten we daar nu eens op letten wat Petrus daarover gaat zeggen. Hij zegt met dat redengevend voegwoord, want David zegt van hem. Hij knoopt als het ware aan op, hij kon door de dood niet vastgehouden worden. De dood kon hem niet houden. Waarom niet? Ja, daar heeft David van gesproken, waarom dat niet kon. Want David zegt van hem. Eigenaardig woord. Een eigenaardig woord. Ik verbaas erover dat velen zeggen, schrijven, ja. Het ging natuurlijk ook David aan toen hij dit schreef. Ik ben het daar wel mee eens. Daar ben ik het wel mee eens, maar toch zou ik het liefst sterker de nadruk willen leggen. David zegt van hem. Want de gangbare verklaring is dan, kijk, David heeft dit en dat ondervonden in bepaalde omstandigheden. Toen heeft hij dit gezien door de geest. Heeft hij dit geschreven, gesproken, vanuit zijn omstandigheden? Maar in David is het niet werkelijk volkomen vervuld. Dat is pas vervuld geworden in de Heer Jezus Christus. Toen zijn die tekstwoorden op zijn volst vervuld. Nou is dat natuurlijk ook wel vaak zo. Maar ja, ik denk dan gelijk aan wat er in het vervolg van die reden staat. Jullie weten dat David gestorven is. En dat David wel verderving heeft gezien. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. En ik weet wel, ook dat stof van David wordt bewaard. Maar het is stof. De Heer Jezus is niet verdorven. Hij heeft geen verderving gezien. En daarom, er kunnen best omstandigheden geweest zijn in het leven van die psalmdichters, die middelijkerwijs door de Heilige Geest zijn aangegrepen, maar toch moeten wij, dacht ik, altijd blijven stellen, dat de Heilige Geest in die schrijvers zo heeft gewerkt, dat ze als het ware boven alles uit hebben gesproken. Die woorden van die mannen, die, laat ik maar zeggen, die moeten we niet begripvoller, begrijpelijker maken voor hun omgeving, door allerlei natuurlijke of historische bijzonderheden daaraan toe te voegen. Dat kan natuurlijk wel eens op zijn plaats zijn, vooral als de psalm zelf dat duidelijk doet. Maar in zulke wonderlijke psalmen als psalm 16, denk ik dat wij veel meer moeten stellen, deze mensen, wat ze toen gesproken hebben, hebben ze ook niks van begrepen. Dat waren geen gangbare woorden uit het normale spraakgebruik van iedere dag. Dat sloot niet aan op de gesprekken die men hield onder het volk Israël. Dit was een taal die toen ook geen voertaal was, maar werkelijk een hemelse, goddelijke taal. Die ook alleen door het orgaan van het geloof bewonderd kon worden en geliefd kon worden. En dat vind ik een groot gevaar, dat altijd bij het spreken over het woord van God, maar ook voor degene die als nou ja, je zou haast zeggen als vakmensen dat woord van God benaderen, hè, dat men soms te veel de best doet, hun best doen, om het zo te schrijven dat het begrijpelijk is. En dan zeg je, ja, dat is toch een voordeel ook, begrijpelijkheid. Ja, maar het woord is nooit begrijpelijk geweest. Toen ook niet, in het Oude Testament. Het is niet op een menselijke manier begrijpelijk geweest. Je kan wel zeggen, ik ga de Bijbel zo aanpassen in onze omgangstaal, dat het net is alsof je een boekje van Van de Hulst of van Anne de Vries leest, ik noem maar wat, hè? En dat snap je gewoon. Ja, maar zo is de Bijbel nooit geweest. Vroeger ook niet. Toen de profeten en de psalmdichters hun woorden hebben gesproken, toen was dat niet zo als een stukje uit de krant of zo. Toen was ook die taal, de inhoud, de betekenis, de draagwijdte van wat deze mannen hebben gezegd, die lag toen ook al buiten het bereik van de menselijke reden, van het menselijk verstand. Daar was nou genade voor nodig. Niet dat die woorden op zich misschien zo ondoorzichtig waren, dat zou ik ook weer niet durven zeggen. Maar de zaken die in die woorden aan de orde kwamen, die kun je haast niet met gewone woorden, alledaagse woorden weergeven, want ze passen er haast niet in. Het is wonderbaar. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En verlicht mijn oog. En dat de nevels op mogen klaren. En daar vind ik het altijd zo treffend. Als je nou in het Nieuwe Testament iets leest van de apostelen. Waarvan we weten dat ze door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Dan daar zit ik altijd gelijk te denken. Oh, wat zegt de Heilige Geest van die tekst uit het Oude Testament? Hoe brengt hij hem er nu bij? Ja, dat is belangrijk. Want je hebt mensen die zijn zo geleerd, die zeggen, ja, Paulus haalt die tekst wel aan. Of Petrus, die haalt die tekst wel aan, maar die slaat heel ergens anders op. Ja, hoe je dat moet verklaren, ja. En kijk, en dat vind ik toch gevaarlijk. Dan denk ik, nee, laten we met aandacht lezen hoe de Heilige Geest het Oude Testament verklaart. Dat kan voor ons een vingerwijzing zijn. Een sleutel. Of zoals Luther zegt, het Oude Testament is de wieg waarin Christus ligt. Dat weten we niet van onszelf. Dat leert de Heilige Geest, maar de Heilige Geest leert het ook middelijk door zelf vaak in het Nieuwe Testament het Oude Testament te verklaren. Nou, dat gaat Paulus nou doen, laten we daar voortvaren. Niet te lang daarin blijven steken. Want David zegt van hem. En dat David in die grote hem begrepen is, ook met zijn stof en as, dat is een groot wonder. Dat is ook de moeite waard om genoemd te worden. Maar in eerste instantie voel je aan die zwakke mens David. Die mens die in zijn leven zoveel heeft ondervonden van de ontfermingen van de genade van God. Maar die wel met Paulus mocht zeggen, niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Diezelfde man kan niet anders bedoelen door de Geest. Hem. Anders klopt er niks meer. Als je dat van je eigen durft te zeggen.
Als je het nou in de eerste plaats van je eigen durft te zeggen. En in de tweede plaats, nou ben ik een beetje scherp naar de kant van diverse mensen, verklarers. En in de tweede plaats van Christus, dan denk ik op een gegeven moment, hoe durf je zoiets te zeggen? Dacht je dan werkelijk dat David een man was die zo hoog in de boom zat, bij wijze van spreken, dat hij zegt, ik zal niet de verderving zien, ik zal mijn lichaam, mijn vlees, dat zal geen verandering ondergaan. Dat een man nooit, die man die heeft gezongen, gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Die man heeft gezegd, zoals het gras is ons kortstondig leven, zoals een bloem. Maar nu heeft die man moed gekregen, hij heeft een uitzicht gekregen, door de geest. In hoeverre hij dat uitzicht heeft gehad, in de volkomenheid, dat laat ik in de midden. Dat is ook niet bepalend. Maar dat is, er is toch iets goddelijks. Van die geest is in hem geweest om wat hij nou nooit van zichzelf zou kunnen zeggen. Om dat nou van hem te mogen zeggen. En daarin is die David zelf ook veilig. Daarin zal die David ook bewaakt worden. Ook dat handje vol stof. Maar hij zegt het absoluut van hem. En wat zegt hij? Dan moeten we even goed opletten hoor. Ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet bewogen word. Wie zegt dat? Dat moet je terugbrengen bij die hem, met die hoofdletter. David zegt dus, van dat komende zaad, van die Christus, die Messias, die gezalfde, dat er in zijn leven, in zijn zielenleven, kortom in zijn leven, deze weg lag. Dat hij zei, ik zag de Heere ten alle tijden voor mij. Dat is verbazingwekkend. Het is zo vol van troost. Ik weet wel, we zijn niet aan Psalm 16 bezig, maar ik wil er toch zo graag iets van zeggen in dit verband van de handeling. Kijk, een nietig mens die ziet van alles voor zich, meestal niet veel goeds. Hij kan wel zoveel benauwenissen zien dat hij zegt, ondanks alles wat de Heer beloofd heeft, ik zal één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Dat is het afgelopen met me. Hij kan de naspraak van velen horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is hem beschoren. Daarbij zou je ook dit nog mogen noemen. Wat heeft de mens nou op het oog, zoals die nou is? Voor en na genade. Het is allemaal genade. Wat heeft hij nou voor hem? Dit. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Dan ziet hij in al dat ijdele woelen, de ene berg na de andere berg oprijzen, het ene leed na het andere. Hij ziet zijn verwachtingen te niet gaan. Niet dat dat het ergste is, maar ik bedoel maar. Je zou haast vragen, man. Heb jij de Heere wel eens voor je? En ik denk dat menig arm kind zou beginnen te huilen en zeggen, was dat maar waar. De Heere voor me, ik zal niet vrezen. Niet dat de Heere nooit voor hem is, daar gaat het niet om. Maar vanwege de ontdekking, laten we dit nou eens noemen, bevinding. Die bevinding, dat hij geen ogenblik op kan klimmen, om in al zijn doen, in al zijn laten, in al zijn denken, die Heere nou voor ogen te hebben. Voor. Dat David ook niet. Als die dag nou is afgelopen. Als die zegt, gun leven aan mijn ziel. Ik ben een lederen zak gelijk. Maar nou dat wonderbaar. David zegt van hij. Bij hem was het waar. Ik zag de Heer. Toen zijn ogen duister waren van tranen. En het bloed hem over zijn gezegend aangezicht liep. Toen die in het stof lag neergebogen. Toen die met een kruis liep de weg naar Golgotha. Toen die hing tussen de moordenaar. Zelfs toen het donker werd op de aarde. Aarde donker. Toen bleef dit waar. Door een onwankelbaar geloof. In het hart van de middelaar. Dan zegt hij nog waar God weg is. In de waarneming. Waar de hemel gesloten is. Waar het gans heelal hem uitspuwt. Dan zegt hij nog. Mijn God, ziet die de Heer nog voor hem? De Heer Jezus is daarin zo dierbaar, zo noodzakelijk, zo borgtochtelijk, dat daar mag je nou moed uit scheppen. Jij zit misschien, oh stakker die ik ben, de krant die zit, daar zit je mee voor je neus. En een ander die zit met dit probleem voor zijn ogen. En hoe moet dat ooit goed komen? Maar nou die borg en middelaar plaats bekledend. Je ziet altijd op zijn vader. In nood en dood. Dag en nacht. Ook als de vader niet meer op hem ziet. Maar zijn aangezicht verbergt. Dan ziet hij nog de Heere voor zich. De alle tijd. Hierin, geliefde, is jullie, is onze, is mijn behoudenis. Echt waar. Dat godzalige leven van die dierbare middelaar. Die praktijk der godzaligheid. De alle dagen, de alle tijden voor mij. Is dat nu niet een troost? Niet om aan onze onverschilligheid tegemoet te komen, zo bedoel ik het niet. Maar een troost in onze aanvechtingen. En in onze beschuldigingen. En in al die ontdekkingen waarin we maar opdoen. Hoe dat hij vleeselijk is, vleeselijk kijkt en vleeselijk redeneert en denkt en geen stap verder kijkt of loopt als zijn eigen straat. En dat kan je zo in één moment overvallen, die armzaligheid, die blindheid van jezelf. nou komt die lieve Borgen die zegt, ik zie de Heere te alle tijden voor mij. Hij is mijn doel, mijn lof, mijn eer. Ik zoek mezelf er niet, maar ik zoek mijn Vader. Ik zoek mijn eigen eer niet, daar kan de Vader voor zorgen en daar zal de Vader voor zorgen. Ik ga heen tot de Vader. En toen stond hij nog voor de nacht, die bittere nacht van het laatste lijden. Kijk, ik zei net, ik bedoel het niet onverschillig, maar het kan geen kwaad als je toch, je zou zeggen, een klein beetje, ja, dat mag ik niet zeggen zo onverschillig, maar als je tegen die duivel en al die binnenpraters zegt, hou je mond. Ga weg, ik luister niet naar je. Ik weet wel dat je in bepaalde opzichten gelijk hebt, maar toch heb je geen gelijk, want zulkeen is mijn liefste en zulkeen is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Deze dierbare borg die de Heere te alle tijden in het oog hield. Ja, en dan zul je toch toe moeten stemmen die nou altijd de Heere voor het oog heeft en de Heere zijn eer bedoelt en zijn deugden en zijn wet en alles wat goddelijk is. Ja, dat kan met eeuwig gesproken niet in de dood gehouden worden. Dat kan niet. Dan zou de Heere met eeuwig gesproken onrechtvaardig zijn. Als die stem zou moeten zwijgen voor eeuwig. Dat kan niet. David zag de Heere te alle David zegt van hem, ik zag de Heere ten alle tijden voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Ja, in de verklaring van zulke woorden strijden altijd verschillende zaken om de voorrang. Dat wil zeggen, kijk, is dat zo? Hij is aan mijn rechterhand. Hij is toch van God verlaten? Hij is toch wel bewogen? Hij heeft toch gekropen in de hof? En hij viel ter aarde? En zijn zweet werd als grote droppelen bloed. Verbazing en angst grepen hem aan. Hoe kun je dan zeggen, ziet dat op de toekomst? Jazeker, ook hij is aan mijn rechterhand. De koning zal eeuwig gezegend zijn. De kroon zal op hem bloeien voor eeuwig. In die zin zou je het op zijn verhoging mogen laten zien. Maar toch, dit komt er ook bij. En dat mogen wij ook bedenken. De borg en middelaar heeft hier in het geloof gewandeld. Als de volleinde des geloofs. Zoals hij nou zei bij de opwekking van Lazarus. Voor de opwekking van Lazarus. Ik weet, Vader, dat u mij altijd hoort. Maar zo is het gebleven. Al heeft de borg gezegd, gij antwoordt niet. Maar de Heer hoorde het wel. De Vader heeft het wel gehoord. Als zijn zoon tot hem riep uit de benauwdheid. Dat is met een eeuwige waarde, met een griffel in het hart van de Vader gegrift. Mijn God, mijn God. Hoorde het wel. Maar kijk, nou was die verlating de zielservaring van de borgenmiddelaar, omdat de Vader zich onttrok. Maar het geloof heeft geen seconde gewankeld in het hart van de middelaar. Hij heeft geen seconde zelfs getwijfeld. Hij is aan mijn rechterhand. Ik zal niet bewogen worden. En dan zien we hem ook in zijn verlating en in zijn bitter lijden als een held die het pad gaat lopen. Die opgestaan is uit het stof van de hof en die gezegd heeft: slaap nu voort. De ure is nu gekomen. De zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaar. En dan lees je zo opmerkelijk: hij liet zich binden. Het kan niet anders dan in het bewustzijn zijn geweest van: ik zal niet bewogen worden. Ik ga de weg van bitterheid tot bitterheid, totdat de hitte van Gods gramschap is geblust. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Blijdschap. Hij die bedroefd was, ja, en toch. Het is een blijdschap die hoort bij het geloof. Het is geen blijdschap die zich uit in een schaterend lachen. Want het is zo erg niet en straks is alles weer voorbij. Even een pijntje, ja, zo is het niet. Het is misschien een beetje sterk persoonlijk en als je er anders over denkt, dan vind ik dat niet zo erg, maar weet je hoe dat voor mij was? Of is, laat ik het zo zeggen. Als die blijdschap ook in dat lijden nou er werkelijk niet was geweest, dan was het onvolmaakt geweest. Want God wil dat zijn wil ten dode of ten leven, of door de dood heen tot het leven, maar dat die wil met blijdschap wordt gedaan. Dat betekent, in de grootste smarten is er in het hart van de middelaar toch, al was het geen blijdschap van menselijke aard, menselijke uitbundigheid, menselijk optimisme, maar toch die innerlijke voldoening, die blijdschap in het doen van het werk, die nooit gemist werd in zijn leven. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet en die uwer gedenken op uw wegen. Wonderbaar. Je komt niet meer aan de Heer Jezus zien. Al zo verdorven was zijn gelaat. Maar het was niet zoals bij mensen, als de tijd van het werken voorbij is en we moeten nog wat doen. Vooruit dan maar, dit ook nog maar. Zo was het niet. Nee. Nee. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik dat zie, dat die blijdschap in het hart van de middelaar, al waren er bergen van droefenissen, maar dat die zo noodzakelijk waren. Want het zou de vader niet hebben voldaan, die eisende, rechtvaardige vader. Als er alleen maar was geweest het verdriet, het geklag, de beschuldiging. Maar nu is het zo groot voor de vader, dat er in het hart van die zoon geweest is: wij steken het hoofd omhoog, ik steek het hoofd omhoog en ik zal de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbaar. Toen is hij opgestaan en hij is gegaan. Dan lees je niet meer wat je van in de hof leest. Die emotie, die verscheurdheid. Nee, lees je niet meer. wel grote verlating en smart. Maar als die opstaat uit de hof, dan is er iets door de tranen heen van de glimlach. Dit heb ik mij op de hand gezet om te doen. Ik zal het doen. Van ganse harte, van ganse gemoeden en met al mijn krachten. Mijn hart is verblijd en mijn tong verheugt zich. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? Gij hebt het gezegd. Hoor je hoe zijn tong zich verheugt? Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels in grote kracht en heerlijkheid. Zijn tong verheugt zich. Zijn tong verheugt zich. Heden, zeg ik u, zult gij met mij in het paradijs zijn. En de hel stond te wachten. Maar dat is toch zo groot, dat die allerliefste heren en zaligmaker verduinen. Dat moet onze harten opwekken. Dat moet onze harten opwekken dat je niet zo erg tegen allerlei dingen opziet. En dat je denkt, ja, waar zal ik nog eens aan komen te sterven? En wat zal mij nog maar eens overkomen? Moet je niet eens om denken. Het zal best gebeuren hoor. Welk man leeft er die de dood niet zien zal? Maar het kan ook zo'n blije dag zijn. Met het oog op hem. Kan er zo'n blijdschap zijn. Dat onze hals is van de potten en van het juk ontslagen. Hij heeft het gedragen. In zijn dierbare lichaam en ziel. Aan het vervloekte hout des kruises. Dat je niks meer mee hoeft te sjouwen. Niks meer. Maar alleen maar in aanmerking komt om gedragen te worden. In Abrahams schoot. En dan gaat die geest der profetie verder. Christus, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want dat vlees, dat hing daar ook als een toonbeeld van jammer. Zo kun je niet blijven leven. Sommige gekruisigden hingen dagen en dagen in grote stervensnood, eer dat de dood kwam. Maar je kon niet blijven leven. Je werd geteisterd door de koortsen. Wat de hitte doet hem branden. De keel van droogte ontstoken allerlei verschijnselen die daarmee samen. Maar je kon niet blijven leven. Dat is wat geweest. Jezus, die heeft de dood bevel gegeven. Hij heeft zichzelf gegeven. Vader, ontvang mijn geest. Maar hij stond toch ook voor die scheiding van ziel en lichaam. Wat moet er nou met het vlees gebeuren? Met zijn lichaam? Dat wordt hiermee bedoeld. Dat vlees. Je kunt wel zeggen, ja, dat is niet zo belangrijk. Maar het is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Dat betekent ons zijn of niet zijn. Als je alleen maar een ziel bent, dan ben je niet. Dan ben je geen mens. Dan ben je een ziel, dan ben je een geest. Maar een mens is ziel en lichaam. Dus die scheiding tussen ziel en lichaam, dat is een gewelddadige situatie. Als het altijd zo zou zijn, dan is het niet zoals God het bedoelde. En heeft die borg en middelaar, heeft door het geloof de vaste hoop in het hart gehad, de hoop die niet beschadigt, dat zijn vlees zal rusten. Waarom staat het er niet wat sterker? Er staat hier, mijn vlees zal rusten in hopen. Waarom staat er niet. Ik geloof dat ik zal opstaan. In dit stukje. Wel, dat komt zo. Als de Heer Jezus Christus de geest beveelt in de handen van de Vader. Als zijn woord heeft weer klonken. Het is volbracht. Dan is er aan het actieve lijden van de borg een einde gekomen. Het lijden als daad is voorbij. Hoe moet het nou verder? Dat zal God weten. Dat zal die grote Heere in de hemel uitmaken. Is het goed? Dan is het eeuwig goed. Maar hij aanvaardt, of hij aanvaardt niet, maar dat wil ik geen eens zeggen. Hij aanvaardt, dat is de daad van de Vader. Hij aanvaardt niet alleen een ziel van een gestorven middelaar, maar hij aanvaardt het woord dat vlees geworden is. Maar het is een daad van de Vader. Niet in de eerste plaats van de Zoon. De Zoon kan zeggen, ik heb volleindigd het werk dat God mijn hand gezet hebt om te doen. Ik heb uw wet onderhouden. Ik heb de straf gedragen. Ik heb uw deugden verheerlijkt. Maar de Zoon gaat niet zichzelf op de troon zetten. Gij hebt hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, welke boven alle naam is. Er is één die mijn eer zoekt, zei Jezus, dat is mijn Vader. Nou, en daarom staat er nou in hoop. Dat wil zeggen, hij heeft dat vlees in geloof overgegeven, losgelaten. Toen zijn ziel het lichaam verliet, heeft hij het losgelaten. Niet in de wilde ruimte. Niet, jullie zien maar wat je ermee doet. Maar in de hoop. Dat wil zeggen aan Vader toebedacht. Hij zal doen wat recht is in zijn ogen. Ook zal mijn vlees rusten. In hoop. In Gods handen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Het woordje mijn ziel, dat kun je ook lezen in de zin van ge zult mijzelf in de hel niet verlaten. Dat het zo verklaard wordt, dat komt omdat in het Oude Testament daar komt een woord voor, Sheol, dat betekent rijk van de doden. We kennen het woord ook in de vorm van Hades. Soms wordt met de hel graf bedoeld, de groeven. Soms wordt met hel die Sheol bedoeld, die plaats waar de doden zijn. En daarom wordt er wel eens gezegd, dit ziet op het graf. Nou, het is mij goed, daar gaat het niet om, maar ik zou toch even uw aandacht willen vragen.
voor.
Want we lezen in de Openbaring dat die vrouw die achtervolgd werd, die bedreigd werd, beeld van de kerk, die baarde een kind, een mannelijke zoon. Daar de benaming van de Heer Jezus Christus, die door de schoot van de kerk gekomen is, de schoot van Maria. En dan lees je in die Openbaring dat er het kind werd weggerukt voor God en zijn troon. En het werd de duivel zeer grimmig op de overige van dat zaad. En die ging hij vervolgen met waterstromen. Maar de woestijn kwam de vrouw te hulp, waar ze heen gevlucht was, als met vleugelen van een arend. Maar dat woordje, weggerukt, dat kind werd weggerukt voor God en zijn troon. Dat zou hier wel eens heel sterk mee te maken kunnen hebben. Want als Jezus Christus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan kan de Heer Jezus met eerbied gesproken, dan wil hij zichzelf niet meer helpen. Dan gaat daar de ziel, de levensgeest, die gaat weg. En dan? Houd dan dat woordje weggerukt in gedachten tot God en zijn troon. Want de lucht, zegt de apostel Paulus, is vol van geestelijke boosheid. De overste der lucht, der machten, de overste van deze wereld, de Satan met zijn ganse aanhang, wij zien ze niet. Maar je hoeft niet aan te twijfelen of de hele atmosfeer is vergeven ervan. En wat zullen die hebben willen doen? Die zullen natuurlijk de weg hebben geprobeerd te blokkeren. Die gunnen dat kind niet dat zijn ziel komt in de handen van de Vader. Maar die goddelijke Vader, die heeft zich daar niks van aangetrokken. Hij die de God is, der Heerscharen, der hemelse Heerscharen. Hij heeft het kind, de ziel, de geest van het kind, dat gestorven kind aan het kruis, heeft hij gepakt, weggedaan, en hij heeft de Satan en al zijn machten gescholden, dat ze er niets mee te maken hebben. Jezus Christus heeft zijn ziel bevolen in de handen van de Vader, en die zal ervoor zorgen. Gij zult mij zien, gij zult niet toelaten dat uw heilige. Het heeft Jezus gezegd. Diep in zijn hart. Heeft gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest. En de Vader heeft al gezorgd voor Jozef van Arimathea en Nicodemus. Voor een graf. Je zult ook niet toelaten dat uw heilige de verderving zal zien. Hem loslaten. Hem overgeven. Er zal geen worm zijn om hem te knagen. Nee. Is hij dan niet echt dood? Hij is zeker gestorven. Maar hij heeft alles in handen van de Vader gegeven. Als de Vader nou zo tevreden is, als hij nou zo'n welbehaag heeft in het werk van zijn lieve zoon, dan is er geen duivel die nog ene poot naar hem uit kan steken. Dan is er geen worm die nog in het graf kan bewegen. Dan is er geen schimmel, dan is er niks die nog iets kan, niemand die nog iets kan doen. Dat geloof heeft Jezus zijn lichaam verlaten. Hij zult niet toelaten dat uw heilige, niet overgeven, dat uw heilige verteerd worden, verderving zou zien in het graf. Daar ligt hij wel bewaard. Door Vaders zorgdragende handen. Als dan de soldaten omheen, ze kunnen niks beginnen. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Oh, wat een troost. Dat die borg en middelaar van de Vader, die weg tot het leven, dat eeuwig onvergankelijke leven, door de verdrukking, door het lijden, ja, door de ondergang en de dood heen, dat die weg des levens nou aan hem bekend gemaakt is. En dat hij die weg vrijwillig heeft willen bewandelen tot het einde toe. De wegen des levens, alle wegen en paden die hij gaan zou, van kribben tot de eeuwige kroning, ze zijn hem door de Vader bekend gemaakt. En de Zoon heeft dat welbehagen van de Vader gekust. Hij heeft gezegd: gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Dat zult u doen. Daar heeft hij het op gehouden, dat Vader dat doen zou. Oh, wij gaan naar huis. Het is wat u zei, maar dat geeft niet. Waar is nou David? David ligt nou vast in deze man, die God en mens is. Later zal Petrus zeggen, David heeft wel verderving gezien. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. Maar toch, ook dat graf, het graf misschien niet, maar het stof, dat wel verderving heeft gezien, is nochtans gekocht door die borg en middelaar. En de ziel is beveiligd tegen de dood en in de dood. Wij zouden de weg niet kunnen vinden naar het hemelse huis. Wij zouden verdwalen in dat groot heelal. Maar de eeuwige Heer, die zal op de wegen des levens leiden. En hij zal hem, dat is gebeurd, en hij zal alle die hem vrezen, die in zijn naam geloven, die tegen alles in beschuldigend geweten, vloek vanwege het gekrenkte recht, dat we zulke verlogenaars zijn. Hij zal tegen alles inschreeuwen: gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Zij zullen met hem eeuwig vervuld zijn met verheuging door het vriendelijk aangezicht van de Vader dat hun toelacht hier al in beginsel, straks tot in alle volkomenheid zal hij hun verblijden met zijn gemeenschap. Amen. Heere, vriendelijk dank voor uw woord. Uw woord dat altijd maar weer getuigt van die middelaar, van die borg en zaligmaker. Alles heeft gedaan. En dat voor zulke onwaardige schepselen. Heer, wij zullen het nooit kunnen begrijpen. Maar geef dat we het hier mogen leren bewonderen. Dat we hier uw heilige evangelie mogen horen en geloven. Ja, wil ons door die liefde insluiten in dat woord. Vriendelijk dank voor alles. Wilt u ook verder met ons zijn en ons op uw tijd nog weer samenbrengen onder uw woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Psalm 56, vers 6. zegen van de Heer en ga heen in vrede. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.